7 uur, Maud Schreurs met het NOS Journaal. Het dodental door de bosbranden in Portugal is opgelopen tot zeker 32. Er zijn 7 vermisten. De branden woeden sinds gisteren, vooral in het midden van het land. Er zijn nu meer dan 60 brandhaarden, 15 daarvan bedreigen huizen. De regering houdt er rekening mee dat sommige branden zijn aangestoken. Het is op dit moment gordroog in het midden van Portugal. In de Spaanse regio Galicië zijn tot nu toe 4 mensen omgekomen door bosbranden. Het stel uit Voorburg dat tijdens een huwelijksreis overleed in de Dominicaanse Republiek was geen slachtoffer van een misdrijf. Volgens het Openbaar Ministerie zijn ze mogelijk overleden aan een bacterie. Ze waren vorig jaar allebei ziek geworden na een excursie. Een patholoog en een toxicoloog van het NIV hebben onderzoek gedaan. Ze vonden niets dat wijst op een misdrijf. Er zijn ook geen sporen van alcohol of drugs gevonden. Lokale artsen zeiden eerder dat besmette vis de doodsoorzaak was. Medewerkers van de psychiatrische kliniek in Den Dolder worden bedreigd. Een van hen is op het terrein belaagd. Om wat voor bedreigingen het gaat, wil de kliniek niet zeggen. In de instelling verbleef Michael P., die verdacht wordt van de moord op Anne Faber. Vanwege de bedreigingen is er veel onrust onder het personeel. De kliniek heeft aangifte gedaan. Ook is er nu 24 uur per dag beveiliging op het terrein in Den Dolder. En in Ierland zijn 3 doden gevallen door de storm naar orkaan Ophelia. Meer dan 20.000 huizen zitten zonder stroom als gevolg van de storm. Aan de zuidkust zijn windsnelheden van bijna 180 kilometer per uur gemeten. Ophelia dreigt volgens weerkundigen de zwaarste storm te worden die Ierland de afgelopen 50 jaar heeft getroffen. Het weer vanavond en vannacht droog, het koelt af naar een graad of 12. Morgen en woensdag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden bij maxima tussen 17 en 22 graden. Vanaf donderdag kans op buien en het wordt koeler. Dit was het NOS Journaal.
ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is bijna overal voorbij. Er staat nog wel file op de A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 2 kilometer. En op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 4 kilometer. Met daar zo'n 10 minuten extra reistijd.
Roofgoed. Kunstdiefstal in Nederland. Een uniek kijkje in de wereld van de kunstcriminaliteit. Roofgoed, nu in het Westfries Museum in Hoorn.
Het leven bestaat uit lagen. Van geluk. En soms uitdagingen. Met de juiste begeleiding klinken al die lagen als een compositie. Die uw dromen kleurt, realiseert en doorgeeft. Dat is bankieren volgens Inzinger Gielissen. Every step of the way.
Ik wil ontsnappen aan mijn akelige tantes.
Kom van dat hek af, slotprop!
De reuzenperzik van Robert Daal. Tickets en info, Matsa Theaterproducties.
Kom snel.
Deze commercial gaat over zakelijk pensioen en is bedoeld voor werkgevers. Want de verzekeringsmaatschappij die opnieuw is uitgeroepen tot de beste op het gebied van zakelijk pensioen heeft een nieuwe naam. Skilden. Kijk wat we voor u kunnen betekenen op skilden.nl. Skilden met een C.
Topstukken van de mooiste modernisten. Met onder andere Breitner, Van Dongen, Sluiters, Gestel, Torop en Van der Lek. Nu te zien in het vernieuwde Singer Laren.
De Nationale Tijdschriftenbon met Loes.
Ja, met Fred. Ik moet dus voor kerst een origineel cadeau verzinnen. Maar ik heb hier 200 medewerkers zitten.
Opgelost, Fred.
Echt?
Ja, met de Tijdschriftenbon heb je keuze uit 200 tijdschriften. Voor elk wat wils dus.
Ah, je bent een engel.
En als je nou voor 1 november bestelt, krijg je 10% korting.
Je bent echt een engel.
Ja, maar ga nu maar snel naar tijdschriftenbon.nl, hè.
Ontdek nu Gerrit Rietveld in de jaren 50. Tot en met 8 januari in het Rietveldpaviljoen Amersfoort. Ga voor meer informatie naar rietveldpaviljoen.nl.
NPO Radio 1. NTR.
Kunststof.
Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een fotograaf die grossiert in prijzen en terecht. Want hij trekt de hele wereld over van project naar project en komt altijd thuis. thuis met prachtig materiaal, zoals nu weer voor Red Utopia, een boek en tentoonstelling in Museum De Fundatie in Zwolle, waarvoor hij 100 jaar na de Russische Revolutie op zoek ging naar de staat van zijn van het communisme, dat, geloof het of niet, nog niet overal ter aarde is besteld. Hier is Jan Banning. Uw presentator is Frank van der Linde.
Zeg Jan Banning, ben jij nou helemaal gek geworden?
Verklaar je nader.
Intimi zeggen dat je je hebt uitgeroepen tot kunstenaar.
Ja, dat choqueert je?
Ja.
Nou, de verklaring is eigenlijk simpel en past eigenlijk wel goed bij dit onderwerp. Als je denkt aan het marxistische verhaal over bovenbouw en onderbouw. Uh-huh. Ik leef eigenlijk vooral van de verkoop van prints.
Prints?
Prints, afdrukken. Ingelijste afdrukken die naar musea, kunstverzamelaars, particuliere verzamelaars gaan. Uh-huh. Dat is mijn voornaamste inkomstenbron. En zoals ik denk dat als je je geld verdient met het metselen van muren, je
een
metselaar
bent. Dan ben je ook een kunstenaar.
Ja, dat lijkt mij logisch.
Nou, mij niet.
Oh, kijk, zeg. Nee, nou, dat is een mooie start.
Nee, stel je voor dat iemand zegt, ja, ik maak hele mooie schoenen, die verkoop ik, dan ben ik een kunstenaar. Ik ben nog niet overtuigd.
Je bent niet overtuigd, maar dat lijkt me toch een verschil. Als die schoenmaker schoenen zou verkopen aan musea en aan kunstcollecties, hoe ga je hem dan noemen?
Oké, now you're talking. En jij zegt, dat gebeurt mij.
Dat is waar ik van leef. Ja.
Die komen in musea te hangen. Ja. Maar het simpele feit dat je in een museum hangt, maakt het kunst. Dus bijvoorbeeld iemand die een kastje timmert, hè, Piet Eijn Eek uit Eindhoven, die is daarmee een kunstenaar.
Iemand die teksten schrijft die in het museum worden opgehangen samen met...
Dat is flauw. Nou, we ruimen dat nu gelijk uit de weg. Wij exposeren inderdaad beiden in de fundatie. Dat gaat dit interview niet in de weg staan. We zijn niet persoonlijk bevriend.
Nee. We haten elkaar.
Maar we gaan er gewoon een evenwichtig vraaggesprek van maken. Dus je krijgt hem voor ze kiezen. Maar er is ook een mededogen.
Nou, zeg, prachtig.
Maar we moeten dit onmiddellijk benoemen. Aha. Dat luisteraars weten wat dat waard is, per slot van rekening. Deze foto, Jan Banning, wil jij eens beschrijven wat we op deze foto zien? Eerst gewoon, wie zit daar? Wat is er om haar heen?
Dit is een foto die gemaakt is in Italië. In een communistisch partijlokaaltje in Genua. Mm-hmm. En we zien daar een enorme muurschildering met een aantal mannen en vrouwen. Een beetje klunzig geschilderd, kunnen we wel zeggen.
Naïef.
Ja. Die met een enorme rode vlag met hamer, sikkel en ster lopen. En daaromheen zien we een bureauachtige omgeving. Er staan wat onduidelijke, ja, lijstachtige dingen. En wat van die, hoe noem je dat eigenlijk? Van die uitklapgevallen waar je een tafel op kunt zetten. Ja. Een tafelblad.
16 boeken in een kast.
Wat boeken enzovoorts. En in de voorgrond zien we een tafeltje met een rood tafelkleed. Een kop van Lenin erop en dan verder wat bureauparafernalia. Mm-hmm. En daarachter zit een prachtige jonge dame met een ook al rood gewaagd jurkje aan, kun je wel zeggen. Met een charmant décolleté.
Ja, het is eigenlijk amper een décolleté, want haar schouders zijn bloot, haar armen zijn bloot. Je kijkt bijna tussen haar borsten. Mm-hmm. Wat wonderbaarlijk contrasteert met die bureaucratisch-communistische setting. Ja. Waarin zij, ze lijkt ook een beetje een anorexia-type.
Ze is in ieder geval niet erg mollig, nee.
Zeker niet. En ze kijkt gestreng.
Ja. Ja.
Hoe kwam deze plaat tot stand?
Het ligt een beetje aan waar je natuurlijk wilt beginnen, maar als we ons even beperken tot Italië. Mm-hmm. Italië was een van de kandidaten in mijn project Red Utopia die het gehaald heeft.
En Red Utopia is jouw tocht langs allerlei communistische plekken om te zien wat daarvan resteert, met name als het gaat om de partijkantoortjes zelf en de mensen die dat ideaal, dat rode ideaal, nog belichamen daar.
Ja, ja, dat is heel mooi beschreven, precies. En daartoe hebben ik en een bevriende journalist, ex-journalist, onderzoek gedaan naar in welke landen speelt dat nou eigenlijk nog. En dan heb je natuurlijk de voor de hand liggende. Je zou naar China en Cuba enzovoorts enzovoorts kunnen gaan. Maar ik vond het eigenlijk veel interessanter om naar die landen te gaan... Waar je lid wordt van zo'n partij, ja, een beetje tegen de stroom in. Of in ieder geval niet omdat die partij altijd en eeuwig aan de macht is... en dit dus de verstandigste carrière voorbereiding
vandaar
is.
Vandaar dat de meeste foto's uit Rusland komen?
Dat begrijp ik dan niet.
In ieder geval veel.
Nee. Het is ongeveer een evenwicht, behalve in het geval van Portugal.
Maar ik begrijp eigenlijk met andere woorden niet helemaal je criterium... In die zin dat je zegt, ja, Portugal, Italië... andere, laten we zeggen, minder van communisme verdachte landen... en waarom toch ook betrekkelijk nadrukkelijk werk uit Rusland dan?
Rusland was natuurlijk ooit wel een communistisch land... maar is dat duidelijk niet meer.
Okay.
Het is een partij die dan nog wat voorstelt. Bij de verkiezingen halen ze 12-13%. Het is de op één na grootste partij. Na natuurlijk, al mag je dat niet zo uitdrukken... maar ik zeg het maar even simpel, de partij van Poetin.
Want zo is het gewoon in jouw ogen. Dat is inmiddels een non-communistische, semi-dictatoriale Poetin-partij.
Ja.
Okay. In die zin is Rusland eigenlijk niet meer communistisch te noemen.
Nee, dat is absoluut niet communistisch, nee. Communistisch in de zin van, laten we zeggen... bijvoorbeeld het opofferen van private rijkdom aan gemeenschappelijke rijkdom. Het is natuurlijk het omgekeerde daar. Ik zou zeggen, economisch gezien is het bij uitstek neoliberalisme.
Zou je de stelling durven verdedigen dat Rusland... en misschien in zekere zin ook China, landen geworden zijn... die eigenlijk kapitalistischer zijn... dan de kapitalistische
land. Ja, dat denk ik. In ieder geval dan bijvoorbeeld West-Europa. Dan je Nederland, Duitsland, Scandinavië. Ja, dat lijkt me heel duidelijk.
En wat is dan de maatstaf? Hoe zie je dat het bijvoorbeeld in de voormalige Sovjet-Unie... eigenlijk kapitalistischer is?
Omdat er bijzonder weinig beschutting is... voor de zwakkeren in de maatschappij. Of, laten we zeggen, de oude helden van de Sovjet-Unie... de arbeiders, voor zover die er nog zijn. Mm-hmm. Die mensen zijn aan hun lot overgelaten. Het is graaien en grabbelen. En in zekere zin deed wat ik in Rusland zag... Mij denken, vreemd genoeg, aan wat ik in de Verenigde Staten zag.
Wat zag je daar?
En dan bedoel ik dus de uitkleding van de publieke ruimte... Het verval van de publieke ruimte... ten gunste van de individuele winst.
Ja. Ja, nou, in de VS gaan jij en ik nog terechtkomen in het tweede deel van het interview. Want laten we een tipje van de sluier oplichten. Je hebt een bijzondere relatie met een vrouw die daar gevangen zit.
Mm-hmm.
Haar naam?
Christina Boyer.
En die vrouw die probeer jij vrij te krijgen. Mag ik dat zo samenvatten?
Ja, dat mag je zo samenvatten. Met de kanttekening dat we natuurlijk dat we daar niet extreem optimistisch over kunnen zijn.
Nee. Okay, maar daarover later nog details. En haar kind is vermoord.
Ja.
En zij is daarvoor veroordeeld.
Ja.
Straks daarover veel meer. U luistert naar Kunststof op Radio 1 van de NTR... over de wonderenwereld van kunst, cultuur en de media. En ja, hij vertegenwoordigt niet meer die sector. Hij is artistiek. Hij is Jan Banning.
Ja, de kunst.
Ja, nee, hij is van de kunsten. En hij is vanavond mijn gast. U kunt zich bemoeien tegen deze uitzending aan. Hashtag Radio Kunststof voor uw tweets. En kunststof@ntr.nl. voor mails. En daar ligt natuurlijk voor Jan Banning een tegel. Aan het eind van de uitzending komt daar vast iets op van Bakunin. Want ja, je bent dan zelf misschien nooit communist geweest, maar wel sympathie voor het anarchisme.
Mijn sympathie lag wat meer bij het anarchisme. Ja, zeg maar de wat vrijere variant van dit gelijkheidsstreven.
Ja, waarom had je een zwak voor het anarchisme?
Eigenlijk precies omdat ik nu zei. Kijk, mijn probleem met het communisme, ook al in mijn jonge jaren, was de kadaverdiscipline en de evidente onderdrukking. Ik bedoel, Stalin en Mao hebben samen een kolossaal aantal, vele miljoenen doden op hun geweten. Het is wel erg moeilijk om daar sympathie voor op te brengen.
En in de tijd dat jij jong was, wanneer was dat overigens?
Dat ik jong was?
Ja.
Dat is best lang geleden.
Ja, hoe lang geleden, Jan?
Ik ben in 1954 geboren. En dus we hebben het over het eerste besef van politiek... was voor mij erg verbonden aan de Vietnamoorlog. Ik kan me
halverwege de jaren 70.
Nee, eerder. Ja, ik kwam met de koppen in de Volkskrant, want die hadden wij thuis, goed katholiek gezin. De koppen herinneren over Huwe en dus de
maar de grote strijd werd gestreden.
Nou, begon eigenlijk toen natuurlijk heel erg. 68 werd het, barstte het eigenlijk naar buiten.
En halverwege jaren 70 was het einde van de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam. En jij zegt, nou, in die tijd was ik jong, zo eind jaren 60, begin jaren 70. En toen had je dat zwak voor het anarchisme. Waar school dat dan in, die sympathie?
Nou, weet je, dat kwam natuurlijk een klein beetje later. Op mijn 16e had ik nog niet veel benul van anarchisme. Ik ben mij op een gegeven moment gaan verdiepen in de Spaanse burgeroorlog. En dat is natuurlijk, Spanje is in die periode eigenlijk het enige land geweest waar dat anarchisme ooit werkelijk, hoe moet je het zeggen, groot en krachtig is geweest. Niet alleen theorie, maar ook praktijk.
Ja, even voor de leek, hè? Je hebt nooit gehoord van anarchisme. Net zo min als cubistische poëzie en Laos tussen de twee wereldoorlogen. Je weet er niet van.
Okay.
Wat was het in essentie?
In essentie was het een streven naar een grote mate van maatschappelijke gelijkheid, eerlijkheid, laten we het zo zeggen, zonder de bizarre dwang die wij zagen in de klassieke communistische landen.
Met een belangrijke staatsrol.
Het anarchisme keert zich natuurlijk in principe tegen de staat.
Ja.
Dat is natuurlijk moeilijk voorstelbaar nog in deze tijden, maar dat is geprobeerd. Zoals ik net zei, Spaanse burgeroorlog, dus 1936, 1939... en dan vooral de eerste maanden daarvan.
En toen hebben ze een enorm pak op hun flikker gekregen van de communisten eigenlijk. Toch?
Die anarchisten, zo kun je dat wel stellen, ja.
Ja, want die anarchisten waren heel matig georganiseerd. Onder andere omdat het zo individualistisch was samengesteld. Omdat,
nou, dat weet ik nog niet zo.
Hoe zou je het zeggen?
Stellen. Ik zou veel eerder zeggen dat de communistische partij aan het begin van die burgeroorlog heel weinig voorstelde, maar de enige organisatie was die wapens kreeg vanuit Rusland. Mm-hmm. En Rusland had er weinig belang bij om andere partijen in dat conflict te gaan steunen. Steunde de communisten en daarmee, ja,
pief, paf, poef.
Ja, dat is het eigenlijk, heel simpel gesteld.
En er zweemt nog iets na van die oude sympathie voor dat anarchisme.
Ja, er zweemt nog wel iets na.
Doe eens een illustratie, hoe merk je dat nog bij jezelf dan?
Ja, weet je, in de praktijk, het is meer een droom nog ergens in mijn hoofd dan praktijk. De laatste restjes van geloof dat misschien de staat overbodig is, mm-hmm, die zijn wel, wederom duikt dat op, verdwenen in de Verenigde Staten, waar ik eigenlijk dacht, al die zwakkeren daar in die samenleving, en dat zijn er verdomd veel, die kunnen eigenlijk alleen maar van de staat nog bestemmen.
Ja, dat
verwachten.
Is wel ironisch.
Die krijgen ze niet. Ja, dat is heel ironisch.
Dat jij toch wel uit bent gekomen bij een noodzakelijke rol voor de staat, die in overdreven mate in die oude communistische landen zich juist tegen de individuele burgers keerde.
Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Dat vind ik inderdaad ook ironisch.
En dit hele fotoboek getuigt van mensen die nog wel tot op de dag van vandaag geloven. Sla me eens op een willekeurige plaats open. Die enorme, wat is het, 30 bij 40 centimeter?
Dit is, ik geloof, 38 bij 29. Ja, zoiets, 38 bij 29.
Ja, heel fors boek met schitterende grote foto's erin. Pagina of 120. Wat is een foto die jou dierbaar is en beschrijf die maar weer?
Zal ik iets grappigs zoeken? Even kijken, dit bijvoorbeeld. Kijk, dit
dat is een surrealistisch portret van vier mensen aan een tafel. Hè?
Vijf mensen.
Vijf, ja.
Maar Rusland.
Zijn er Rusland? In de spleet van de foto.
Ja, precies. Ja.
Oké. Okay.
Het is weer een interieur. Weer een partijlokaaltje. Je ziet een grote buste van Lenin. Een rode vlag en een vrij vreemde, klunzige kersttekening. Met daarop dan toch ook weer Lenin in een soort kerstmannenmuts.
Aan tafel
zien we vijf heren. Vijf mensen. Ja. Drie mannen, twee vrouwen. Een fles drank, wat fruit, wat kopjes. De kopjes waren vrij snel overbodig. De fles was vitaal.
Wat wordt daar gezopen?
Ja. En dit was een fraaie plek, moet ik zeggen.
Waar bevinden we ons in Rusland?
We dit hele gedeelte, we hebben 5000 kilometer gereden in westelijk Rusland, waar de communistische partij het sterkst is. En zeg maar ook, waar de bevolkingsdichtheid zodanig is dat je ook nog een beetje wat kantoren tegenkomt, zonder dat je 3 dagen moet rijden voor je in de volgende stad bent.
Ja.
Dus dit is, ik zou even moeten kijken waar het precies is.
Maar zo tegen Novgorod, Polen aan.
Novgorod, ja, Wit-Rusland, ja. Oekraïne, die hoek.
En wat voor mensen zijn dit nou?
Dit zijn dus partijleden. Deels, daarbinnen hebben ze dan functies. De een zorgt voor de veteranen. En de ander is de partijsecretaris, die zien we hier op de rug.
En wie is die buitengewoon gemeenkijkende centrale figuur met die priem in de vinger?
Dit is een soort de assistent, meen ik, van die secretaris.
Daar moet je niet op een laat uur in een steeg tegenaan lopen.
Nou, dat is mooi dat je dat zo meteen eruit pikt. De goede man vertelde namelijk dat hij lid was van het... lid, zeg je dat zo? Van het Russische leger. Uh-huh. Hij diende in het Russische leger. En deze twee heren, de man die we op onze rug zien, en die dus eigenlijk de lichtbron afdekt, het is een beetje à la Caravaggio, de Italiaanse schilder.
Clair-obscur, verlicht, dat Rembrandt ook zo mooi beheerst.
Ja, precies. Ja. Dus de secretaris hemzelf, die zien we niet in zijn gezicht, maar de andere 4 kunnen we zien. En de man waar jij het over hebt, die vertelde dus al dat hij in het Russische leger diende. En op een gegeven moment ging hij buiten een sigaretje roken. En ik bied af en toe sigaretjes, dus ik dacht, nou, ik heb daar wel trek in. En dan moet ik erbij zeggen dat deze twee heren, dus die secretaris en jouw man, zullen we maar zeggen, inmiddels wel echt flink in de loren waren.
Wodka mag ik aannemen?
Wodka, cognac.
Oh, maakt er niet uit.
Goede mix.
Hoog percentage.
Ja. En de goede man gaat naar buiten en begint daar in het beetje Engels dat hij spreekt mij uit te leggen dat hij in het Russische leger heeft gediend. En nou, je kunt je een beetje voorstellen, Afghanistan en dat soort plekken. Maar ook tot mijn stomme verwondering, hij was ook net met het Russische leger in de Oekraïne geweest. Ik dacht, zo, dat is interessant, zegt Poetin. Die doet de grootst mogelijke moeite om duidelijk te maken dat het Russische leger daar natuurlijk
daar niet
aanwezig is.
Nee.
En deze dronken man staat hier vrolijk te vertellen dat hij daar net gediend heeft. En vervolgens, ja, dat is wel een mooi verhaal, al heeft het met het communisme misschien wat minder te maken. Maar toen ik terugkwam in die ruimte, na het sigaretje opgepaft te hebben, zei mijn tolk Aai tegen me, het is misschien geen goed idee als je weer naar buiten gaat. God, Aai, wat is er dan gebeurd? Ja, de partijsecretaris heeft mij net vol op de mond gekust.
Oké, het werd allemaal doller.
Het werd steeds doller, ja. Ik geloof dat de man naar de hand zelf ook een beetje van schrok. Enfin, dat zijn natuurlijk ook een beetje het soort zijlijntjes waar je op stuit.
Een curieuze reportage moet dit alles bij elkaar geweest zijn. Je bent, zoals ze zegt, in Portugal geweest. Je bent in Italië geweest. Je bent in Rusland geweest. Je maakt dit boek. Waarom moest dat er eigenlijk komen?
Nou ja, ik heb om te beginnen natuurlijk een ziekelijke neiging om boeken te willen maken. Ik maak om de havenklap boeken.
Ja, maar waarom dit boek, Jan Banning?
Waarom dit boek, waarom dit onderwerp? Nou, om te beginnen speelt daar natuurlijk mijn verleden als geschiedenisstudent een rol. Dus ik heb de neiging om allerlei maatschappelijke thema's in een historisch perspectief te zien.
Die ook niet losstaan van jouzelf. Dus er zit altijd iets van Jan Banning zelf in zo'n project.
Ja. Ik probeer het alleen, zeg maar, boven het privé uit te tillen.
Abstraheren.
En En als je natuurlijk naar het communisme kijkt, dit is een ideologie die een groot deel van de 20e eeuwse geschiedenis bepaald heeft, althans. Als we het hebben over het conflict tussen West en Oost, tussen kapitalisme en communisme.
En snap jij dat nou? Geschiedkundigen zijn er, min of meer. Hè? Snap jij dat die ideologie zoveel mensen heeft vervuld en dat er nog een klein clubje getrouwen is dat jij nu fotografeert, dat nog steeds denkt, ja, dat communisme is het ding?
Ja, ik snap er wel iets van. Zeker als je het over Rusland hebt. Kijk, even vooropgezet, ik heb geloof ik al duidelijk gemaakt dat ik nou niet direct met enthousiasme achter Stalin zou aanlopen. Maar in al die partijlokalen waar ik met AI belandde, Werd Stalin hartstochtelijk verdedigd. En dat is natuurlijk nogal chockerend.
Ja, want volgens historici is hij een nog grotere massamoordenaar geweest dan Hitler en Mao.
Ja. Maar, ik zal je maar even inwijden, dat is allemaal propaganda.
Oh, ja.
En er gebeurt overal wel eens wat.
Mm.
Het punt is, denk ik, dat veel van deze mensen bijzonder weinig andere informatie krijgen dan die hun wordt toegediend. We hebben het hier niet over intellectuelen in een van de grote steden. Dit zijn mensen die weinig toegang hebben tot iets anders.
Maar jij bent ook in het Italië geweest van de intelligentsia. Hè? Je bent niet alleen in dat Rusland rondgereisd. Daar staan ook allerlei foto's in van mensen die maar geen domkoppen lijken. Nee. Of ongeïnformeerde types. Maar zelfs die geloven er dikwijls nog in.
Ja, maar ik moet zeggen dat er wel flinke nuances in aan te brengen zijn. Hè? Het contrast. Het is wel aardig dat je nu Italië aanhaalt, omdat dat contrast zo groot was. Waar die Russen dus echt eigenlijk alleen maar met het verleden bezig waren. En ooit was dit wat. En het gaat eigenlijk nu om wat ik net aanhaalde, de uitkleding van de publieke ruimte. Deze mensen zitten in van die kleine stadjes. Hun pensioen, wat vaak zijn het ouderen, is niks meer waard. De straten zijn aan het verkruimelen. Hun gebouwen zijn aan het verkruimelen.
Ze hoeven niet meer in de rij te staan, maar er is helemaal niks.
Ze kunnen niks betalen. Nee. De kinderen die vroeger een gratis opleiding kregen en vervolgens werk.
Oké, daar snap ik het. Daar snap ik het. Maar die Italianen, in dat Italië dan?
Kijk, je zult zien, als je hier naar die foto's van in ieder geval de minst kleine, want over die schaal hebben we het wel in Italië, de minst kleine partij, en dat zijn de foto's die in het boek staan. Dus als je daarnaar kijkt, de Rifondazione, de heropgerichte communistische partij, dan zul je nergens Stalin tegenkomen.
Wie omarmen ze daar dan in Italië, als het om communisme gaat?
Met een beetje geluk mag Lenin nog meedoen. Maar ze neigen eigenlijk veel eerder naar hun eigen held Gramsci. Mm-hmm. Uiteraard Marx Engels, Gramsci, Che Guevara.
En Gramsci was ook schrijver. Hè? Was niet alleen communistisch publicist. En
natuurlijk iemand die ongelooflijk op cultuur gericht was. En als je terugkijkt naar het communisme in Italië, de oude communistische partij die zich na de val van de muur heeft opgedoekt, en daarom is dit dan weer die heropgerichte communistische partij. Die kenden natuurlijk onder hun leden heel veel kunstenaars, filmmakers, schrijvers enzovoorts. Dat was een ongelooflijk ander klimaat dan wat je in Rusland
En in het Italië, waar Berlusconi lange tijd zo'n beetje het hele podium heeft beheerst, politiek, sociaal, cultureel. Belichamen, maak ik min of meer uit jouw woorden op, die communisten nog het idee van, wacht even, kunst, cultuur en zo, dat wordt hier verpauperd, verpopulariseerd, en wij komen op voor dat soort waarden?
Nou, dat is te sterk gesteld.
Wat doen ze dan?
Wat je daar ziet is een allegaartje van deels nog wat oude partizanen, maar ook bijvoorbeeld feministes, die hier in deze partij de mogelijkheid zien om hun gedachten goed uit te dragen, die soms zelfs luidop zeggen, ja, die oude communistische partij, de vorige zal ik maar zeggen, de grote, daar moesten we helemaal niks van hebben. Dat was één grote mannenwereld en dat was helemaal niet ons terrein.
Maar deze nieuwe.
Dus dat zijn verse, zoals die dame die je net, die we net bespraken.
Ja, heb je niet ook af en toe ontzettend gelachen, Jan? Want het is soms ook zo.
Natuurlijk heb ik ontzettend gelachen.
Het is treurig vaak. Weet je, dan kom je hier op zo'n partijkantoor. Even kijken wat staat erbij. Ja, dan zijn we in Portugal. Maar daar hangt dan iets van een Monet-schilderij. Wel weer met rode bloemetjes.
Rode anjes volgens mij. Of klaprozen, maar die moeten dan doorgaan voor rode anjes.
Ja, en met van die afschuwelijke formica-tafeltjes en een paar van die verflensde vlaggen. En ik blader even willekeurig door.
Nee, maar natuurlijk, Frank, dat is duidelijk. Kijk,
armoe.
Nou, er is natuurlijk een enorme discrepantie tussen de heroïek van die iconografie, van die beelden die ze daar hebben hangen. Enorme bustes van Lenin die amper in die ruimtes passen. Die ook eigenlijk vroeger natuurlijk in de gloriedagen in veel grotere ruimtes stonden. Enorme posters, schilderijen. En dan die gammele, klungelige omgeving.
Ja, T-packs en plakband. Ja. En een hele lege partijkas als je goed kijkt naar de aankleding.
Zeker, ja.
Dus kon je dat verbergen tegenover die mensen als je daar zat? Of, want je moet je even verkneukeld vaak om een foto die aan het maken was.
Ja, maar weet je, ook daar weer... Natuurlijk, per land is dat een beetje verschillend. Maar ik herinner me een jonge Italiaan... die zelf lid hè, van de Communistische Partij... een prachtige omschrijving gaf.
Ja, ja.
En die zei... Ja, onze partijlokalen... dat zijn een soort... musea van een toekomst uit het verleden.
Musea van een toekomst uit het verleden. Wat bedoelden ze daarmee?
Nou ja, dat die hoop uit het verleden hier nog hangt... maar dat het dus eigenlijk wel voorbij is.
Maar de internationale, die blijft dus naar hun idee altijd klinken. Die keert terug.
Die leidt nog tot emotie, jazeker.
U luistert naar Kunststof met Jan Banning, fotograaf, te gast. En die gaat mij uitleggen waarom je in hemelsnaam op je 20ste aan een kind begint.
Nou, daar is eigenlijk geen goede uitleg voor. Dat is een klassiek ongelukje. Vervolgens probeer je dan als vader te ontpoppen. En dat is denk ik de eerste tijd niet zo heel erg succesvol geweest.
We hadden het eerder in deze uitzending over de Jan Banning... die toch wel, laten we zeggen, geëngageerd was.
Mm-hmm.
Uit progressieve opvattingen. Hij stond in ieder geval ter linkerzijde in het spectrum. Dat is geen maatschappijbeeld waar 1, 2, 3 bij past... Hè, om op zo'n leeftijd aan een gezin te beginnen, denk ik.
Nee, maar dat was natuurlijk ook helemaal niet de gedachte, Frank. Ik bedoel, nu hebben we het accent nogal gelegd op zeg maar, de politieke kant van het bestaan.
Ja.
Maar ik ben natuurlijk ook een soort nakomeling van de Swinging Sixties.
Mm-hmm.
Waarin je toch vrij enthousiast het bed links en rechts deelde.
En je nog niet wist van het bestaan van voorboedsmiddelen, begrijp ik.
Nou weet je, eigenlijk wel, dat is een soort moeilijk te reconstrueren... naïef optimisme.
Ja, eigenlijk.
Eigenlijk moet je het domheid noemen, maar...
Ja. Toen was geluk nog heel gewoon in de progressieve zin van het woord.
Ja, zoiets, ja. Nee, dat paste niet. En ik denk dat ik ook daarom niet een fantastisch goede vader ben geweest. Godzijdank heb ik nu een goede relatie met mijn zoon. Maar dat heeft best een tijd geduurd.
Was je eigenlijk al iemand die fotografeerde in die periode? Zat dat er al in?
Nee, ik tastte eigenlijk allerlei dingen af. Dat betekent, ik schilderde een beetje. Beroerd hoor, maar ik schilderde wat. Ik schreef wel eens een paar gedichten. Die misschien ook maar in de doos moeten blijven liggen. En toen ik geschiedenis ging studeren... Had ik eigenlijk het idee om de onderzoeksjournalistiek in te gaan. En ik dacht, die geschiedenis, dat is een mooie basis daarvoor. Ja. Goede, gedegen basis.
Is het ook?
Dat is het, denk ik ook, ja.
En waardoor werd het dat toch niet?
Aanvankelijk heb ik ook geschreven. En ook nu af en toe. Kijk, de inleiding hier in het boek heb ik ook geschreven.
Zeker.
Maar het is een beetje ongrijpbaar. Maar dat... Ik heb de neiging om als ik schrijf, hoe moet ik het zeggen, duidelijk, eenduidig te schrijven. Dat is misschien deels die academische opleiding. Maar dat begint bij A en dat gaat naar Z. En dat moet een heldere lijn zijn. En beeld, fotografie, in ieder geval in mijn handen, is opener. Laat meer ruimte aan de beschouwer.
Mag zelf invullen.
ik ben minder, zoals Benjamin Moser dat zei tijdens een toespraak zaterdag bij de fundatie. Ik ben in ieder geval in mijn fotografie geen predikant. Ik probeer niet precies te vertellen wat je moet denken en vinden.
Is dat zo? Is dat zo? Er zijn er, bijvoorbeeld Joost Zwageman, die vonden, helaas in het geval van Joost Zwageman, dat je toch preder kunt zijn. Hè? Hij heeft bijvoorbeeld als kunstrecensent, toegegeven, kunstrecensent, heeft hij jouw foto Marokkaanse met aanvraagformulier voor inburgingscursus bij gesloten raam gekwalificeerd als apert te boodschapperig.
Ja, wat moet ik daarop zeggen? Dat is, ik deel die opvatting niet. En dat is ook niet wat ik waarneem. En dat bedoel ik.
Overigens, waarom vonden sommige van die mensen toch dat je wel degelijk, niet per se het erin ramde, maar ook wel echt een boodschap leek te leggen in foto's? Wat zagen ze dan?
Nou, ik daag je wel uit om met meer citaten te komen. Want dit schiet mij ook te binnen, dat klopt. Ik denk dat het ook te maken heeft met, maar dat kunnen we helaas niet meer toetsen, met de enorme liefde die Joost Zwageman voor Vermeer zelf had. Mm-hmm. En ik geloof dat hij vond dat ik wat profaan behandeld had.
Ik daag je uit. Je hebt zelf wel eens gezegd, ik moet toegeven dat mijn inspiratiebronnen toch wel bijvoorbeeld mensen zijn als George Orwell. Nou, als George Orwell iets was, dan was het, behalve een buitengewoon begaafd schrijver, toch ook een politieke agitator.
Ja, maar dat vind ik iets anders.
Ja, want?
Ja, dat vind ik iets anders. Het is één ding om thema's voor het voetlicht te brengen. Het is een ander ding om daar precies van te gaan zeggen wat je nou moet vinden. Dat, zeg maar, te proberen, als het ware een koe of een paard een hals erom te zetten en die blind voor te leiden.
En hem dwingen te drinken uit een bepaalde bron of zo.
Ja.
Dat kan ook niet gezegd worden, zeg ik er onmiddellijk bij deze foto's bijvoorbeeld. Die communistische foto's.
Nee,
die heel veel ruimte voor interpretatie laten.
Ja, en natuurlijk, er is een scala. Hè, als je kijkt naar de serie over troostmeisjes, waarmee ik ook naar Japan ben geweest.
Even maar weer eerst vertellen. Troostmeisjes zijn.
Ja. Troostmeisjes zijn vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog seksueel misbruikt zijn, zeg maar als seksslavin hebben gediend voor het Japanse leger. En dat waren vaak zeer, zeer jonge meisjes, veelal niet eens meerderjarig, uit eigenlijk uit alle gebieden die het Japanse leger bezet heeft.
Ja. En jij hebt hele series gemaakt?
Nou, ik heb samen met schrijfster Hilde Jansen een vijftigtal Indonesische voormalige troostmeisjes geportretteerd. Zij heeft ze geïnterviewd en uit dat geheel zijn twee boeken en een tentoonstelling en een film overigens voortgekomen. Op een zeker moment, ik meen een jaar of twee geleden, waren wij in de gelegenheid om dit ook in Japan voor het voetlicht te brengen.
Ja, je geliefde heeft gezegd dat is toch wel een van zijn hoogtepunten, misschien wel het hoogtepunt tot nu toe in zijn werk geweest.
Ja, dat was een enorm hoogtepunt, zeker. Hè? Een van de drijfveren is wel degelijk om thema's, om deel te hebben aan het publieke debat. Om thema's naar voren te brengen en het debat daarover open te breken.
En jij zegt dat doe ik niet op een manier met een AWB-richtingaanwijzer erbij.
Nee, hoewel ik, als ik eerlijk ben, zou je kunnen zeggen, in het geval van de troostmeisjes, dat gaat nog wel het meest die kant op, denk ik.
Maar ik vind het interessant dat je zegt, dat valt wel heel erg mee, terwijl je tegelijkertijd aanwijsbaar gewoon ervan getuigt dat je handen jeuken en dat je dingen wil veranderen, desnoods zelf wil veranderen. Neem nou die vrouw in de vee.
Maar bedenk je natuurlijk dat die.
Waarom zeg je nu, dat is waar?
Omdat ik daar inderdaad iets wil veranderen, dat klopt, ja.
En laten we die vrouw in de VS dan eens pakken als exemplarisch verhaal. Hè? Wie is die vrouw over wie we het in het begin hebben, Boyer, zeg ik dat goed?
Boyer.
Hebben gehad. Wie is zij?
Christina Boyer is een vrouw die als meisje is afgestaan, als kind is afgestaan met 10 maanden, is geadopteerd. Mm-hmm. Dat is allemaal niet al te prettig geweest. Ze is min of meer gevlucht in wat relaties en had ook op jonge leeftijd een kind.
Waar leefde zij? Waar woonde
ze? Ze leefde aanvankelijk in Ohio. En is onder andere voor een mishandelende man gevlucht en uitgenodigd om naar Georgia te komen in het zuiden.
Interessante tussenwerping, hè? Dat je zei, had ook heel vroeg een ongewenst kind.
Ja, ik realiseer me wat ik zeg, Frank. Ja.
dat zeg je niet
maar,
zomaar?
Nee, maar dat is toch meer om de feiten. Ik kan mij niet met haar vergelijken, weet je. Ik ben een kansrijke en zij is een kansarme.
Dingen passen nooit één op één, godzijdank. Daar moeten we toch niet aan denken, Jan. En waarom heb je iets met haar? Wat is er met haar aan de hand?
Dan moet ik toch even dat verhaal afmaken, denk ik. Oké, dus zij is naar Georgia gekomen. Heeft daar een relatie gekregen. En op een kwade dag in 1992 is ze van huis gegaan. En heeft dat kind achtergelaten in de handen van haar kersverse vriendje. Mm-hmm. En toen zij na een uur of 6, 8 terugkwam, stond die man panisch buiten de trailer. Waar ze in woonden.
Dat is een soort van caravan park waar niet precies de hoogstaande lieden in de Amerikaanse samenleving
doorgaans huizen. Waar duidelijk de armen wonen, ja. En die man stond daar erg panisch. Ik krijg Amber, zo heette dat kind. Kindje van 3. Ik krijg hem niet wakker. Oh, jezus, nou, paniek enzovoorts. En zij op het kind af. Het kind bleek inmiddels al dood te zijn. Als een gek naar het ziekenhuis. En inderdaad, daar werd vastgesteld, het kind was dood.
Waren er uiterlijke kenmerken? Of?
Ja, dus er is een autopsie geweest. En het was duidelijk, het kind was doodgeslagen. En het was ook duidelijk dat die klappen gevallen moeten zijn in de tijd dat vriendje op haar paste.
Ja, je zegt dat heel feitelijk, hè? Zo van alsof je erbij was. Hoe zeker weet je dat het zo zit?
Ik heb de rechtszaak helemaal uitgeplozen. Dus zowel die tegen haar als die tegen dat vriendje. Dus de hele zandkraam doorgelezen. Dat is nogal.
En hoe kan het dan dat zij, hoeveel jaar gevangenisstraf is het? 25?
Ze zit inmiddels 25 jaar en er is nog geen teken van dat ze vrijkomt. En het is evident. Het is evident dat ze onschuldig is.
Wacht even, hoe kan het dat iemand die volgens de feiten, maak ik uit jouw woorden op, niet schuldig is aan de dood van dat kind, 25 jaar gevangenisstraf heeft gekregen?
Een probleem wat heel veel opduikt in de Verenigde Staten. 95% van de misdaden komt nooit voor een juryrechtbank. Wordt beëindigd met wat men een plea bargain heet. Dus een deal tussen de aanklager en de verdediger.
Wat was hier de deal?
Zij was doodsbang dat ze te dood veroordeeld zou worden. Reële angst. Georgia gebruikte ook de doodstraf.
Want daar geloofde ze uiteindelijk niet dat zij onschuldig was aan de dood van dat kind.
Nee, de rechtszaak tegen haar is geweest voor de rechtszaak tegen dat vriendje. En het voert wel ver om in de details te treden.
Ja,
dat
moeten we niet doen. Nee,
het is een jij zegt echt dat, bizarre zaak.
Dat dossier stinkt, zeg jij. He, zij is ten
oorrechter. Ja, dat stinkt als een gek. En, ja.
En nu wil ik natuurlijk even weten, hoe kom je daarbij uit? Jan Banning is een fotograaf en die mailt met deze vrouw. Die komt voor deze vrouw op. Eerder in de uitzending zei je, ik hoop dat we haar vrij krijgen. Hoe beland je op dat kruispunt met haar?
Mijn vorige boek heette Law and Order. En daarvoor ben ik in diverse onderdelen, zal ik maar zeggen, van het strafrecht geweest. Dus politiebureaus, rechtbanken en gevangenissen.
Ja.
In 4 landen. Een van die landen was de Verenigde Staten. En binnen de Verenigde Staten in Georgia. En op een zeker moment kreeg ik ook toestemming tot een vrouwengevangenis. En in die vrouwengevangenis heb ik 3 dagen achter elkaar een portretstudio opgezet. En in totaal, ik denk, 80 à 90 vrouwen geportretteerd. Mm-hmm. Met wie ik bijna geen gesprek mocht voeren. Dus er zat iemand van het gevangeniswezen, van het Department of Corrections, achterin om mij te controleren. Ik mocht hun naam vragen, hun leeftijd, enfin, een paar van die basisdingen. En vervolgens ben ik op internet gaan kijken. En mijn gedachte erachter was dat heel veel mensen ontzettende last hebben van het feit dat ze op internet staan. Wij als maatschappij, of
dus je kon op internet wel degelijk dingen over haar vinden die je niet had mogen vragen.
Tuurlijk, jazeker. Ja. Sterker nog, op de website van het Department of Corrections zelf staat al meer dan ik mocht vragen. Wat natuurlijk heel bizar is. Maar goed, zo begon dat. Dus ik ben bij een heleboel van die vrouwen gaan kijken. Ik ben me eigenlijk gaan opstellen als een werkgever. Stel nu dat die vrouw vrijkomt. Wij hebben afgesproken, ze heeft een misdaad begaan. Wij als de maatschappij hebben afgesproken. Die vrouw heeft een misdaad begaan, dan wordt ze in de gevangenis gestopt. En als ze eruit komt, dan moet ze reïntegreren. Dat is een beetje de illusie. We hebben het over de Amerikaanse situatie. Ja, Nederland is natuurlijk wel een beetje anders. Dus nogmaals, ik ben mij gaan opstellen als zo'n werkgever. En wat vind ik nou? Mevrouw komt solliciteren, heet zo en zo, dit is het geboortejaar. En wat komen we nou tegen?
En dan zie je op internet dat zij veroordelingen achtergeeft.
Ja.
En dan geef je haar die baan niet.
Ja. Ja, en zo gaat dat gewoonlijk.
Dat roept een zekere verontwaardiging bij jou op. Hè?
Nou ja, dit is...
Maak ik uit je toon...
Weet je, dat is natuurlijk absurd. We hebben helemaal geen zeggenschap over die tweede straf.
Er moet iets zijn in haar, of in dit geval... waardoor jij nu je met je hebben en houden erop stort... om haar vrij te krijgen. Want je hebt heel intensief contact, geloof ik. Hè? Je mailt met haar.
Ja.
Wat is hier nu aan de hand dat jij je hier zo... Want eerst zei je nog, ik ben niet zo van dingen veranderen. Nee, ik heb niet zo'n boodschap, maar je gaat hier gewoon mee aan de slag. Wat is dat dan?
Nou, ik moet natuurlijk wel een beetje nuanceren. Kijk, ik heb misschien wel een boodschap... maar ik wil die boodschap niet heel nauw omlijnd in mijn werk naar voren brengen.
Nee, maar dus daarnaast en daaromheen ben je hier enorm mee in de weer.
Ja, maar dit is natuurlijk onrecht waar ik letterlijk op gestuurd ben. Ik heb deze persoon ontmoet. En,
maar Jan, komt in Rusland onrecht tegen, je komt in Italië onrecht tegen... je reist de hele wereld af. Wat is hier aan de hand... dat dit jou zo raakt?
Nou, door, ik denk, het vervolg ervan. Het vervolg was... Het begon eigenlijk met een vrij onbenullig mailtje. Weet je, ik heb al die mensen een foto gestuurd. Dan denk je, god, werkt dat nou eigenlijk? Krijgen die foto eigenlijk?
Ja,
dus een mailtje gestuurd. Toen ik begon te ontdekken dat ze vermoedelijk onschuldig was. Wat schrijf je zo iemand? Dat wist ik eigenlijk ook niet precies. Maar in ieder geval kon ik natuurlijk schrijven... god, heb je die foto nou gekregen? En ik was erg verbaasd dat ik een mailtje terugkreeg... waarin ze naar allerlei dingen van mij vroeg. Dat vond ik maf. Weet je, je zit in die gevangenis, je denkt... my goodness, je hebt toch werkelijk wel genoeg aan je eigen sores. En nou wordt er... die belangstelling kun je opbrengen. Dat vond ik opmerkelijk. Dus ik ben terug gaan schrijven. En ja, je kunt je waarschijnlijk een beetje voorstellen hoe dat gaat... naarmate er meer geschreven wordt en ik dieper in die zaak duik... ja, wordt dat een soort obsessie eigenlijk.
Ja.
En dat gebeurt natuurlijk niet steeds, hè?
Nee, zeker. Dat kan ik me heel goed voorstellen. We hadden contact met Judith Schut, jouw geliefde, de theatermaker. Heb je enig idee hoe zij jou zou karakteriseren?
Ja, daar heb ik wel een idee van, ja.
Doe eens een schatting.
Ik zou zeggen dat ze mij zal karakteriseren als een... ongelooflijk ongeduldig en opgewonden standje.
Uh-huh.
Behalve als ik aan het werk ben.
Ik herken twee componenten. Ik zal eens wat voorlezen. Jan straalt een enorme rust uit. Maar in het dagelijks leven heeft hij een ontstellende onrust. Het hele huis hangt vol met post-its met wat hij moet doen. Meteen handelen, we gaan het doen. Daar kan hij zichzelf regelrecht gek mee maken. Dus er moeten dingen gebeuren.
Hè? Ja, ja.
Er moeten dingen gebeuren. En dan welke dingen? Hè? Bij hem loopt werk en privé volkomen in elkaar over. Maar werk is het allerbelangrijkst. Ik vroeg hem bijvoorbeeld of hij een stukje heg wilde snoeien... omdat ik daar niet bij kan. Dan zegt hij, denk jij dat als ik op mijn sterfbed lig... ik blij zal zijn dat ik die heg heb gesnoeid?
Ja, dat is zeer herkenbaar, Frank. Ja, dat is waar. Maar dat is wel een beetje het criterium wat in mijn hoofd zit.
Dat jij, als je op je sterfbed ligt... bij de dingen die je hebt gedaan, moet denken... die heb ik terecht gedaan. Daar heb ik terecht mijn energie aan gewijd.
Ja. Ja.
Dus ik snoei de heg niet. Ik help die Boyer. In de States.
Het korte antwoord is ja.
Van wie moet jij dit? Als een Calvinist, zou ik zeggen.
Ik ben me er ongelooflijk van bewust dat ik een krankzinnige mazzelkont ben. In de zin dat ik in een land geboren ben waar het nogal goed toeven is. Waar het veilig is. Mijn ouders waren prima. Conflicten, maar uiteindelijk prima. Daar moet ik niet over mopperen. Wij hadden redelijk geld.
Je ouders hebben een kamp verleden, maar hebben dat verwerkt.
Hebben dat goed verwerkt.
In India gezeten.
Ja.
Ik geloof dat je vader ook aan de Sumatra-spoorlijn heeft gewerkt.
Ja, zeker. Ja.
Niet gering, maar die hebben dat allemaal evenwichtig achter zich kunnen laten.
Redelijk, ja. Ja, ik vind niet dat ik daar nou vreselijk over moet mopperen als ik terugkijk.
Nee, dus?
Ik heb, zoals mijn vader dat zou uitdrukken, een goed stel hersens. Dus ik kon ook studeren. Ik heb geluk met mijn gezondheid. Enfin, een heel scala van dingen waarvan ik eigenlijk moet zeggen... jongen, wat een mazzel. Ja, dat brengt voor mij een soort verantwoordelijkheid met zich mee... om me te bekommeren om anderen die het tegenzit.
Ja.
Ik hoor niet tot de categorie mensen die beweert... dat dit allemaal je eigen verdienste is. En, nee, dit is
maar dat
mazzel.
Zie ik ook wel aan jouw werk af. Kijk, ook als jij zo'n serie maakt over bureaucraten in India... die mensen die verzuipen in het papier en in de inkt... Dan zit er altijd een soort van mededogen in zo'n plaat. We gaan ze niet uitlachen.
Nee.
Maar het is wel een delicaat evenwicht.
Klopt, ja. Ja. Kijk, de situatie is natuurlijk vaak absurd. Ja, dat geldt in delen hier ook natuurlijk voor
met die
Red Utopia.
Tijgers, ja.
Ja. Maar inderdaad, ik ga die mensen niet afzeiken. Daarin probeer ik mild te zijn. Het is niet mijn taak om te oordelen over mensen. Ik zal niet zeggen dat ik dat nooit doe. Dat doe ik soms wel degelijk.
Misschien gaat het zelfs nog wel iets verder. Dat je, ik vis nu hoor, het is suggestief. Mag niet op de school van de journalistiek en zo. maar dat... die mensen... Je hebt het eigenlijk met ze te doen dat ze daar gevangen zitten... in dat bestaantje, ja, in dat idee, die ideologie.
Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo, ja.
Ach, zoiets zit erin.
Ja, en dat weet je, ondanks hun Stalin-praat... maar dan is het toch een beetje... ja, god, ze weten ook niet beter. En ze hebben het ook niet jovel.
Mm-hmm. Ja, deze mevrouw bijvoorbeeld...
Mevrouw Olga.
Wie is dat, mevrouw Olga?
Olga is de partijsecretaris. Ja, nogmaals, die plaatsen weet ik niet meer precies... maar een heel klein plaatje. En Olga zit daar met haar rode haren... voor een enorm schilderij van Lenin, wat hoger is dan Olga is.
Ja, ik denk 3x3 en voornamelijk zijn kop staat erop.
Ja, precies, ja.
En rechts en, Stalin met 27 medailles eronder.
Ja, precies.
En wat kijkt ze?
Een sportsjaal.
Wat kijkt ze treurig in die paarse plastic sandalen.
Ja, en dan heeft ze zo'n, moet je kijken, dat jurkje, dat probeert ze vorm te geven met een paar spelden en dan... de bloemenblouse en de nylons. En...
wat voor vrouw was dat dan bijvoorbeeld? Wat voor leven leidde die vrouw? Weet je dat nog?
Nee, dat weet ik niet goed. Weet je, ik ben voornamelijk met het fotograferen bezig geweest... en mijn tolk Ai heeft die gesprekken gevoerd.
Ja. Ze verfde haar, herinner... Jan. Ze verfde haar rood. Haar,
absoluut.
Rood.
Ja, zeker. En wat ik me van Olga wel herinner, is dat ze heel... enthousiast voor de vakbond bezig was. Ze sloofde zich echt uit, en niet alleen voor zichzelf. Dus bij haar was het meer dan alleen maar de nostalgie... al zou je dat natuurlijk zeggen als je er hier ziet zitten in deze omgeving. Maar Olga streed ook voor anderen.
Kan dit boek nu dicht? Heb je nou het idee van... nou, ik heb het nog vastgelegd, het naijlen van het communisme... daar in die kantoortjes in Nepal enzovoort. En het is het laatste hoofdstuk... klaar?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Kijk, ik geloof niet dat dat communisme heel veel toekomst heeft. Ik ben hier in Nederland gaan praten met wat leden van de NCPN. En dan wordt duidelijk dat zij...
nieuwe communistische ironisch, partij Nederland. Ja.
Ja. En dan wordt wel duidelijk dat zij... het is een wat ironische kwestie natuurlijk, maar... dat zij dingen zien op een termijn van 1000 jaar. We hebben natuurlijk nog anderen gehad die dat zo zagen.
Het duizendjarige rijk roept vervelende herinneringen op. Ja.
Maar voor hun lijkt dus het feit dat ze nu amper nog leden hebben... ach, dat is een krasje op de grote plaat van de geschiedenis. Ja. Dat maakt niet uit. Maar ik deel die opvatting toch niet echt. Nee, ik denk dat dit wel gebeurd is. Ik denk alleen wel dat de... Die extreme neoliberale ontwikkelingen, waarbij rijk steeds rijker wordt en arm armer, en eigenlijk die middenklasse het ook moeilijker krijgt. En wederom, dat wordt hier natuurlijk allemaal wat gedempt. Maar kijk nou, eens naar de Verenigde Staten. Ook hier speelt het zeker.
Maar zie je het nieuwe regeerakkoord? Ja. De rijken gaan er niet, wat je noemt, op achteruit. En, en bepaalde armere groepen wel degelijk.
Zeker, zeker. Dit is een algemene tendens. Hier wordt hij in zijn algemeen natuurlijk nog een beetje gedempt door de sociaal-democratische erfenis. Maar wederom, kijk naar de Verenigde Staten, kijk naar Rusland. Nou, over China moet ik niet te veel uitspraken doen, want daar ben ik niet bekend genoeg mee. Maar laat ik zeggen dat mijn indruk is dat het daar ook speelt. Ik denk wel dat daar een tegenbeweging
maar komt. Niet een communistische noodzakelijk.
Dat lijkt me kras. Kijk, je ziet natuurlijk wel dat er een soort herwaardering van Marx is als politiek econoom. Maar dat is natuurlijk weer iets anders dan dat.
Piketty, de Franse schrijver die met een boek dat daar langs schuurt, scheert.
Ja, en dan expliciet aan refereert in zijn titel. Ja.
Red Utopia is dus eigenlijk een portret van een sterfhuis, zou je kunnen zeggen. Jan, ik vind het overigens ook zo leuk dat Red Utopia, dat je dat ook kan lezen als Red. De illusie. Ja. Red de illusie.
Als Nederlander kun je dat zo lezen, ja. Grappig.
Red Utopia. Ja. Goed, nog even, wat doe jij tussen de Ghanese stamhoofden, Jan? Om maar eens een willekeurige vraag te stellen.
Tussen de Ghanese stamhoofden?
Wat doe jij tussen de Ghanese stamhoofden?
De foto's van mij tussen de Ghanese stamhoofden zijn het resultaat van een opdracht. Dat komt op wat pontificaal uit, maar dat is het ook in zekere zin. Want ik doe bijna nooit een opdracht.
Een nieuw project?
Nee, eigenlijk niet. Dit heb ik al dit heb ik anderhalf jaar geleden gedaan, in mei.
Duikt nu op.
Ja. En wordt volgend jaar in het Fotomuseum Den Haag getoond. Dat is onderdeel van een overzichtstentoonstelling. Hier gaat het dus om allemaal stamhoofden. Of eigenlijk, het gaat om stamhoofden met hun hofhouding. En de organisatie Noorderlicht heeft mij gevraagd om die stamhoofden te gaan portretteren.
Die ook op punt van uitsterven staan?
Dat weet ik eigenlijk niet precies.
Nou, dat is niet een erfenis die nog heel lang gaat blijven.
Laten we zeggen, het past natuurlijk maar matig bij de moderne wereld, bij de moderne structuur.
Ja. Volgend jaar, zeg jij, in het Fotomuseum?
Ja, volgend jaar in mei in het Fotomuseum Den Haag komt een overzichtstentoonstelling.
Tegen die tijd maar weer komen, zou ik zeggen. Nog even de tegel erbij.
De tegel. Nou, je haalde hem al aan natuurlijk. Dit is ook de kreet die ik in het boek heb als aanhef. The opinion that art should have nothing to do with politics is itself a political attitude. In uitspraak van George Orwell. Ik zou het vertalen als...
Oh ja, toevallig Orwell, oké.
Ja, ik weet niet hoe toevallig het is natuurlijk, maar goed. De opvatting dat kunst los zou moeten staan van politiek is op zichzelf ook een politiek standpunt.
Waarmee je toch eigenlijk zegt, daar is mij ook een begonnen.
Zeker, ja, natuurlijk.
Waarvan acte. Goed dat je er was, Jan.
Nou,
dankjewel.
Dank je, Freek.
Jan Banning, Red Utopia.
Banning, dit was aflevering 4111. Morgen praten wij met meester grimeur Arjen van der Grijn over zijn boek 50 jaar Grijn Grim. Tot dan!
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NTO Radio 1.
Bent u normaal?
Naar mijn idee wel, ja.
Bent u gewoon?
Ook wel.
Ja, nou ja, ik heb op dit moment gemengde gevoelens.
Ja, dat zeggen meer mensen.
De vragen bij het nieuws.
Waar staat Nederland?
Wat is er over eigenlijk mijn mening?
Wat bezielt die mensen nou eigenlijk om dit te willen?
Ik had antwoord al wel raden.
Wij zijn niet woedend, maar het is wel pure onzin.
Dat kan toch iedereen met wie het erover hebben, die snapt dat toch? Ik begrijp wel niet dat zo loopt.
Ja, dat ligt dus heel gevoelig.
Zeg ik nou iets verkeerd?
Nou, je mag zeggen wat je wil.
De vragen en de antwoorden.
We willen een ondubbelzinnig antwoord. We willen horen ja of nee.
Luister NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier.
Nog niet overgestapt van energieleverancier dit jaar? Gaslicht.com maakt het overzichtelijk en zet de beste deals voor je op een rij, zodat jij direct geld kunt besparen. Gaslicht.com. Makkelijk, transparant en eerlijk energie vergelijken.
Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Techniek begint hier.
Gaslicht.com is onderdeel van de Bencom Groep. Vergelijkers waar je echt wat aan hebt.
Go East. Nu in de Fundatie Zwolle, Wolfgang Mattheuer, Frank van der Linden en Jan Banning. Kijk op museumdefundatie.nl.
Om bekend te worden kunnen wij van Incentro ook een boek over onze killer buddies uitbrengen. Of een leuke vlog maken over glutenvrij eten. Een organisch gecrowdsourced Incentro festival organiseren. Een seksvideo uitbrengen. Of gewoon een radioreclame maken. Incentro, een IT-bedrijf.
En in Kasteel het Nijenhuis, Françoise Stoop, Marcus Matthias Kruger en Eva van Kempen. Ook fundatie.
NPO Radio 1.